Dit is Hoorbaar Geloof, de podcast van de Gereformeerde Kerk in Sliedrecht. Ik ben Job van Achterberg en vandaag is het een iets wat andere aflevering dan anders. Ik zit namelijk in Californië en ik ben te gast bij Jan van Donk. Dag Jan.
Dag Job.
Jan, kun je wat over jezelf vertellen?
Moet dat nu al?
Dat kan als je wilt.
Oké, ik wou eigenlijk jou wat vragen.
Dat mag.
Vertel eens wat van jezelf.
Moet ik over mijzelf vertellen? Ik weet niet of dat zo'n goed plan is.
Voor je hoorders.
Ja, maar die kennen mij al.
Je luisteraars. Heet dat hoorders of luisteraars?
Dat kan allebei, denk ik. Toehoorders.
Ja, het wordt heel spannend hier, want ik heb al 50 jaar haast geen Nederlands gesproken, dus...
Het gaat je toch prima af op het moment?
Ja, nou ja.
Hoe kan dat, Jan, dat je al zo lang geen Nederlands spreekt?
Nou, ik ben op mijn 18e verjaardag, toen ik 18 jaar oud was, ben ik naar Noord-Amerika verhuisd. Eerst naar Canada en uiteindelijk naar Amerika. En ik woon nu al, ik ben nu al 50 jaar uit Nederland weg.
Dat onderzeeniveau leven, dat zat je niet...
Nou, daar ging het eigenlijk niet zozeer om. Het had meer te maken met het idee wat men dan heeft. Toen de tijd had ik dat tenminste. Dat er grotere mogelijkheden waren in Noord-Amerika dan in Nederland. Vooral als je een klein beetje richt op de veehouderij.
Go west, young man.
Ja, zoiets. Ja, ja, ja. Nou, dat heb ik dus gedaan.
Je bent de veehouderij ingegaan.
Nou, dat was oorspronkelijk de bedoeling, want daar zat ik een beetje in toen ik nog in Nederland was. Ik ben van de landbouwschool afgestudeerd. Afgestudeerd. Ik ben er... Ik heb het volbracht. Ja. Het is volbracht, staat er dan in de Bijbel. Het is volbracht. Dus het was een hele lijdensweg. Ja. Maar... Daarna had ik de gelegenheid om 9 maanden stage te lopen in Canada. Vanwege de Christelijke Boeren- en Tuindersbond. Die hadden een uitwisselingsprogramma met Canada. En daar heb ik aan heb ik me voor opgegeven en daar werd ik voor geaccepteerd. En dat heb ik dus gedaan. Nou ja, ik ben verder nooit weer teruggegaan.
Je kon wel aarde in Canada.
Ja, ik had wel naar mijn zin daar.
Het moet toch enorm wennen geweest zijn toen je daar... Ja. Hoe reisde je? Ging dat toen al met vliegtuig? Was het met boot?
Met het vliegtuig van Amsterdam naar, ik geloof, Montreal. En toen hebben we daar 1 nacht geslapen. Ik weet nog goed dat we sliepen daar in de YMCA. En dat is dus de Christelijke Jonge Mannenvereniging of zoiets. Ja, zoiets. En daar hadden we een kamer. En toen ging ik dan diezelfde avond dat we daar waren, ging ik even rondlopen. Kwam ik bij het zwembad terecht en er waren een stuk of wat oude mannen die zwommen daar spiernaakt. En ik weet niet waar dat goed voor was, maar dat had ik in Nederland nog nooit gezien. Dus
nee.
Dat was een hele gewaarwording. een soort van eerste dag shock.
Ja.
Ja. Maar dan ben ik daar vandaan met de trein naar Alberta gereden. Dat was ook zo'n rit van 3 dagen. En 3 dagen en 3 nachten, zeg maar. Net zoiets als Jona, weet je wel, in die walvis.
Was het ook zo comfortabel?
3 dagen in de trein. Nou, het was eigenlijk meer comfortabel dan ik verwacht had. Want het is ook geen trein zoals ik die in Nederland kende. Het was een behoorlijke slaaptrein.
Ja.
En het was heel mooi. En behoorlijk wat van het land gezien. Enorme indrukken natuurlijk van tevoren. Toen kwam ik in Calgary, ging ik van de trein af. Ik kwam de trein uit, ik liep het station uit. En er stonden 4 rijen mensen voor het station te kijken, ergens naar. En ik wist niet waar ze naar stonden te kijken, dus ik stond er zo'n beetje bij. Kwamen er op een gegeven moment 2 van die grote huifkarren, die kwamen rondrennen met paarden ervoor. En dat was de Calgary Stampede. Een jaarlijkse cowboy festival. En ik stond toevallig te kijken naar de race, de chuckwagon races, waar ze met die karren rond, door de stad rondracen. En ze komen bij het station vlak voorlangs tijdens die rit. En ik loop naar buiten en dat is het eerste wat ik zie van Calgary.
Je werd direct in de cultuur ondergedompeld.
Ben ik nou een soort cowboyland of zo? Ja. Ik had geen flauw idee wat ik daar eigenlijk naar stond te kijken. Dat moest me allemaal nog uitgelegd worden.
Ja.
Dus was ik 18 jaar oud.
Bizar.
Ja.
Maar de taal sprak je al? Je had al Engels geleerd?
Nou, ik heb natuurlijk in Nederland op school gegaan. En toen de tijd ook al in de laatste 60er jaren werd er behoorlijk aandacht besteed aan taalgebruik. En Engels en Duits en Frans, dat had ik op het lyceum al geleerd. Ik heb ook nog een paar jaar op het lyceum gezeten, maar dat zat niet zo lekker bij mij.
Dus om een idee te krijgen, van welk jaar ben je zelf?
Wanneer ben ik geboren?
Ja.
51.
51, oké.
Ja. En dus ik had, nou ja, we hadden, hoe heette dat radiostation ook weer? Veronica.
Mm-hmm.
Dat was ook allemaal het Engels natuurlijk. En nou, behoorlijk wat televisie in het Engels, geloof ik. Ik weet niet dat ik zo gek veel naar televisie keek trouwens. Maar, nou ja, ik heb me kunnen redden, zou ik het zo zeggen. Ja. Ik ben ook nooit bang geweest om een fout te maken.
Nee, je wordt natuurlijk best gedwongen daar om mee te draaien.
Je moest meedraaien en dan doe je dat gewoon. Dat is gewoon noodzakelijk. Want het zijn wel andere gezinnen en andere mensen en in andere gemeenschappen. Die zijn dus meer samen met elkaar geëmigreerd, als familie zeg maar. En die bleven dan maar Nederlands doorpraten. En die blijven nu nog Nederlands doorpraten. Er zitten nu mensen in Canada, eerste generatie immigranten, die haast nog geen Engels spreken.
Hmm.
Maar ze zijn zo op elkaar gericht, dat ze het nog steeds met elkaar in het Nederlands kunnen doen. Dus hoef ook niet te kankeren over de Mexicanen die nog steeds Spaans spreken hier. Want dat hebben we ze goed voorgedaan.
Ja, precies, ja. Ons kent ons en waar kan ik mijn kroket halen?
Precies.
Ja, ja. De veehouderij, moest je daaraan wennen? Want ik kan me voorstellen dat het daar wat anders wordt gedaan dan hier.
Nee, dat was niet zo gek veel anders. Want ik had een geweldige gelegenheid. Ik had een geweldige ervaring om in Nederland bij een veehouder te werken. Die, voordat hij daar voor zichzelf begon, in Canada geweest was. Gezien hoe het daar in het groot kan. En wij molken nog geen 10 kilometer boven Amsterdam, in Landsmeer, 250 koeien.
Dat is een aardige schuur.
Ja.
Zeker in die tijd.
200 hier, 50 hier. Ik molk die 50 in mijn eentje. En die andere gast die molk 200 koeien in die andere stal, in een doorloopstal, in zijn eentje. Dus ik bedoel, ik heb ook op kleinere veehouderijbedrijven gewerkt. Ik heb ergens leren melken waar we er maar een stuk of 11 hadden. En nog een ander bedrijf hadden we 24 koeien. Dus het was wel een behoorlijke verandering voor mij. Maar ik heb in die ervaring heb ik al in Nederland opgedaan. Dat, om nou te zeggen, van hoe moet je je nou richten op grote aantallen koeien?
Ja.
Het was voor mij geen probleem.
Dus melkmachines waren die
allemaal precies hetzelfde. Okay. Helemaal niks anders.
Je zat niet op je krukje. Dan denk je, ben je wel even bezig met 50 koeien.
Ik heb ooit, toen ik pas begon, toen was ik 11, heb ik nog een jaar of wat met de hand gemolken. En maar daarna voornamelijk met machines.
Ja.
En pijpleiding en alles. Dus het was toen de tijd ongeveer hetzelfde. Ik heb in Canada iets meer doorloopstallen gevonden en gebruikt. Maar er zijn ook nog zat mensen. Toen de tijd waren er ook nog zat mensen die gewoon in een platte stal molken. Koeien op een rijtje.
En wat is het verschil dan met, want een koeien op een rijtje ken ik dan wel. Ik vermoed dat de koeienschuren zoals waar ik opgroeide, Noordloos, die van dat type waren. Want je hebt dan links heb je alle je loopt die schuur in, door die grote deuren en heb je links heb je alle apparatuur en waar de hooi ligt. En rechts dan die koeien in zo'n rij.
Ja.
Dat is een...
Nou, in een Hollandse melkstal is het vaak twee rijen waar de koeien met, of ze staan met de kont naar elkaar, of ze staan met de kop naar elkaar. In Noord-Holland was het vaak... Als ik me niet vergis, ik geloof dat het in Noord-Holland met de kont naar elkaar was. En in andere delen van het land met de kop naar elkaar. Wij hadden in Zuid-Holland hadden we de koeien met de kop naar elkaar. En dan loop je dus aan de buitenkant eromheen als je er achterbij wil om te melken.
Ja, ja, ja.
En in het midden is de deel waar het dus gevoerd werd.
Ja, precies.
En het hooi wordt vanuit de hooiberg door het midden naar die koeien gesleept. En met de melk ging je aan de buitenkant erlangs. Maar in Noord-Holland waren er andere bedrijven waar de koeien met de kop... Of Friesland was dat, geloof ik. Misschien is dat in Friesland geweest. Daar stonden de koeien met de kop naar de muur en de achterkant naar elkaar toe. Dus dan kon je makkelijk melken aan allebei de kanten.
Ik merk hoor, dat is een heel ander kaliber dan waar ik mee ben opgegroeid bij ons in het dorp. Want dan werden de koeien, die moesten ook naar een heel ander gedeelte om gemolken te worden. En die stonden...
Zomers.
Kan ik me niet herinneren.
Zomers wel, ja. Zomers lopen ze buiten en dan moeten ze ergens moeten ze gemolken worden. Dus dat is dan of een schuurtje of een weidewagen.
Nou, ze kwamen dan ook vanuit diezelfde schuur, liepen ze via een ander gedeelte naar de melk. De melkgedeelte waar je dan veel lager stond als mens.
Oh, en dat dan was een doorloopmelkstal. En dan heb jij blijkbaar de gelegenheid gehad om te ondervinden wat een doorloopmelkstal, een moderne doorloopmelkstal, hoe die eruit zag. Maar toen ik jouw leeftijd was, waren die er nog niet in Nederland.
Oké. Okay. Het enige wat ik me ervan kan herinneren, want ik heb toen een week meegedraaid voor een schoolproject, is dat was dat voortdurende geluid van die melkmachines. Dat ik ktsch, ktsch, ktsch. En dat die koeien enorm stonken als ze in één keer begonnen te poepen als je daar stond te werken.
Ja. Dat is, daar had jij last van?
Nou ja, ik vond het. Daar moet je aan wennen, denk ik.
Het is de lucht van geld.
Oké, okay. Ja, zo hervoer ik het niet. Ik werd ook niet voor betaald. Het was maar voor school natuurlijk.
The smell of money.
Verse melk kreeg. Hoewel, dat vond ik wel altijd enorm lekker. Als het echt die verse, vette melk. Tegenwoordig mag dat natuurlijk niet meer, want het is gevaarlijk. Maar
het wordt dan wel verkocht hier en daar.
Hoe lang heb je in die veehouderij gewerkt?
Toch wel ruim 2 jaar in British Columbia. Ik ben dus zo eigenlijk nogal vrij snel verhuisd van Alberta, waar geen koeien waren en alleen maar hooibouw. En ik werk met apenlazer naar British Columbia verhuisd, waar ik dus wel aan de slag ben gegaan om alsnog te melken. Dus ja, een jaar of 2 in de veehouderij.
Wat ben je daarna gaan doen?
Voor dominee studeren.
Dat leek je wel de logische volgende stap.
Ja, op dat moment wel. Ja.
Je dacht. Ja. Vertel Jan, hoe zat dat?
Ja, nou ja. Soms dan vorm je je een beeld over hoe iemands leven is. En ik ben toen begonnen met naar de kerk te gaan. Er was daar nog wat een en ander verbonden. Hoe dat allemaal gelopen is, ik weet niet of we het daar nog over moeten hebben, maar kijk je dat zo eens aan, zo'n dominee. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Nou, er zijn diverse verschillende manieren om daarover te praten. Ik werd op een gegeven moment toch wel iets meer overtuigd dat God iets met mij wou. Dat God bestond om te beginnen en dat ik mij daar een beetje op moest richten. Mm-hmm. Maar dan in een soort van overdreven manier dacht ik, nou ja, dan moet ik maar meteen dominee worden ook. Het is, go all in.
Ja. Yeah.
Dus je wordt christen en dan meteen moet dat dominee worden. Nou ja, dat is natuurlijk de reinste onzin. En toen ik dat voor het eerst tegen die dominee zei, heeft hij hard gelachen. En hij zegt, nou ja, je gaat eerst maar terug naar de boerderij. Ja. Kom volgend jaar maar weer en dan zien we wel wat er gaat gebeuren.
Ja, 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 ja.
Maar ja, dat is dus. Die gedachtegang is toch wel bij me gebleven. Toen ben ik na een jaar teruggegaan naar school. Ik heb ooit nog eens gezworen nooit terug te gaan naar school. En dan nog eens een keer gezworen dat als ik ooit nog alsnog terugging naar school, dan zou ik nooit meer scheikunde leren. Dus 2 jaar later zit ik weer op school. En ik heb een van mijn eerste cursussen die me aangeraden werd, was scheikunde. Dus ik kwam nog bij dat al mijn vereiste klassen in die vakken waren weggescholden, zeg maar. Als ik nou even had gewacht bij die scheikunde, dan had ik het geen eens hoeven te nemen.
Ja, nou ja.
Maar ja, dat heeft dus meteen van het begin heeft het ervoor gezorgd dat mijn cijfers goed laag bleven. Dus dat ik niet het idee had dat ik nou Gods geschenk aan de academische wereld was. Want dat was ik dus niet.
Maar je bleef wel.
Ik kon het volhouden.
Ja.
Ja. Nog interessant trouwens, want ik begon dus. Het is een Engels sprekende school. Dus al mijn vakken waren in het Engels. Engelse cursussen waar je dus een proefschrift of een of andere geschrift moest schrijven. Dan ging dat in het Engels. En ik had nooit van mijn leven ooit iets in het Engels geschreven. Nou, toevallig heb ik die eerste die eerste paper die ik toen geschreven heb, die heb ik nog. Dat gaat over een wekker, een alarmklok. Mm-hmm. Nou, je lacht je dood, man. Je lacht je dood.
Je hebt een proefschrift geschreven?
Nou, over... geen proefschrift. Het is meer een tentamen, of misschien niet eens een tentamen. Ik weet niet eens. Er worden hier nogal behoorlijk wat, als je in Amerika op school gaat, schrijf hierover, schrijf daarover, schrijf daarover, schrijf daarover. Dus dat deed ik. De eerste assignment dat mij toen opgedragen was schrijf 200 woorden over dit of dat onderwerp. En ik geloof dat ik toen zelf gekozen heb dat ik het over die wekker zou hebben. En als ik het nu bekijk, is het haast koeterwaals.
Was het iets symbolisch? Of?
Nee, maar het gewone taalgebruik, daar moest ik zo nog aan wennen. Dus ik kom er dus redelijk uit in, maar om nou echt op te schrijven en alle woorden goed, de grammar en alles, dat moest ik allemaal nog leren.
Je zat er aan de westkust?
Nee, toen was ik nee. Calvin College in Michigan.
Oostkust. Oké, dus Michigan. Ja, ja, daar zit nogal wat van Nederlandse afkomst.
Maar dat had verder daar nergens wat mee te maken. Alhoewel, dat Calvin College was wel een voortvloeisel van de Nederlandse immigratie naar de Gereformeerde Kerk. En dat was een college dat werd gesticht door de Gereformeerde Kerk. En dat was dus een voorbereidingsschool om dominee te worden. Dus als je daar in de Gereformeerde Kerk dominee wilde worden, dan ging je daar naar school.
Dus had je daar wat aan je Nederlandse afkomst of kon dat verder
niet? Nou ja, dat wou ik eigenlijk net vertellen, want toen was ik bijna klaar met die eerste 4 jaar cursus, maar ik had niet genoeg vakken en ik had niet hoog genoeg cijfers om naar het seminarium door te gaan. Toen kwam ik die Nederlandse leraar tegen en ik zeg, kan ik misschien eventueel een paar credit examens afleggen? En dan hoef je de cursus niet te nemen. Je neemt gewoon het examen.
Ja.
En daar krijg je dan een cijfer voor. En dat zou dus het gemiddelde omhoog of omlaag kunnen voeren. Ik dacht, nou als ik nou 2 van die examens in het Nederlands afleg. 20 minuten elk. Ieder 20 minuten. Allebei een A. Ik heb dat even uitgerekend.
Mm-hmm.
Dan zou het mijn gemiddelde net genoeg omhoog halen dat ik het minimale toelatingscijfer voor het seminarium toch haalde. Dus ik vroeg aan hem of ik dat mocht doen. Verder niks gezegd natuurlijk.
Ja.
Nou, hij zegt, probeer het maar.
Dus,
hij weet van niks. Dus ik... Dus ik allebei die examens afgelegd. Het kwam... Allebei samen geloof ik dat het me net een half uur duurde. En ingeleverd. Ik kreeg niks te horen. Ik hoorde maar niks.
Hmm.
Ik zag niks op het transcript. Kwam ik een week of wat later kwam ik hem tegen in de bibliotheek. Ik zeg, hey meneer Leegwater heet hij geloof ik. Leeg.
Ook nog eens.
Nee. Nou, ik weet niet precies hoe die heet. Kan ik me niet meer herinneren. Ik zeg, hoe is het met die cijfers voor mij in die examens? Is dat nog wat geworden? Of, allemaal in het Engels natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Hij zegt, ja, hij zegt, maar ik ben erachter gekomen dat Nederlands jouw eerste, je moedertaal is.
Ja.
Hij zegt, en ik ben helemaal er niet van gediend. Je bent een beetje getrukt, zegt hij. En ik ben er eigenlijk niet van gediend om jij nou er zo makkelijk af te laten komen. Hmm. Ik zeg, oh nee. Waar was u toen ik mijn eerste Engelse... tentamen moest schrijven. Stond u toen naast me om te helpen met alle Engelse woorden?
Ja.
Die ik niet kende?
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Nee, je hebt gelijk. Dus heeft me toch die twee hoge cijfers gegeven.
De retorische overtuigingskunst, die had je al.
Die had ik.
Had je daar nog geen cijfer voor kunnen krijgen?
Nou ja, en toen... Dat wil je nog meer weten.
Nou, toen heb je dus... Je bent weer toegelaten tot het seminarium. Door die extra punten.
Net op het kantje, hoor.
Ja, nou, de hakjes. Oké.
Met de hakken over de sloot.
Ja, ja.
Ja, ja, ja.
Toen heb je het seminarium gevolgd.
Nou ja, dat is ook weer anders gelopen. Want ik was toen de tijd al getrouwd. En toen ben ik... mijn vrouw wilde ook naar het seminarium, maar voor andere redenen. Die wou een therapeut Therapeuten wilden ze worden. Maar een christelijke therapeut, dus die wou een hoop christelijke cursussen volgen. En die heeft hij dat in het seminarium mogen doen. En ik dus ook. Ik was gewoon op het normale traject om dominee te worden. En toen kreeg zij te horen dat ze voor de cursus die zij graag wilde doen, moest ze naar Californië, naar een andere school. Fuller Seminary heet dat. En nou ja, hadden we dus eigenlijk afgesproken dat ik dat zou doen. Ik neem een jaar van school af. Ik reis mee naar Californië. We gaan daar samen wonen. Zij kan haar cursus afmaken. En dan gaan we weer terug naar Michigan om mijn studies af te maken. Mm-hmm. Dat was oorspronkelijk de bedoeling. Toen waren we eenmaal in Californië. Kwamen we erachter dat ze de vereisten iets veranderd hadden. En dan moesten we er 2 jaar blijven. Ik zei, ja, dat wordt wel een beetje te gek. Dus heb ik geprobeerd. Ik had het eerste jaar had ik al 1 of 2 vakken genomen at datzelfde seminarium, Fuller Seminarium. En dat stond me wel aan eigenlijk. En toen hebben we dus besloten dat ik gewoon zou proberen om daar af te studeren. En daar had ik toestemming voor gevraagd van de Gereformeerde Kerk. Kon ik dat doen? Ja, dat mag wel. Toen hebben we dat gedaan. Toen zijn we naar Californië verhuisd. Mm-hmm. Heb ik daar op Fuller Seminarium heb ik mijn graad gehaald en daar dominee geworden.
Want je wilde toen door heel dat proces heen, veranderde je doel daarin niet. Je bleef dominee willen worden.
Ja. Ja, en dat was ook een soort goede verandering, want op Calvin Seminary, of misschien dat ik zou moeten zeggen het seminarium van Johannes Calvijn. Daar werd nogal behoorlijk wat aandacht besteed aan de diepzinnige theologie en de academische grondslagen die er allemaal aan verbonden waren. En het was allemaal heel belangrijk en heel precies. En het moest juist op die manier moest het begrepen worden. En het ging voornamelijk om het Goed aan kerkelijke mensen uitleggen wat we nou eigenlijk geloven.
Ja, ja, ja.
En toen kwam ik bij Fuller Seminary. En daar was het iets meer gericht over: God heeft je iets geweldigs gegeven. Hoe kan je dat nou doorgeven aan andere mensen?
Dus hoe moeten we geloven versus hoe moeten we leven?
Ja, precies. Ja, ja. En dat verschil werd me juist toen meteen duidelijk. Dus ik was heel blij dat ik die omschakeling gemaakt had. Want ik werd eigenlijk in zekere zin een ander soort dominee. Dan wat ik daar zou zijn geworden. En dat is eigenlijk wel behoorlijk goed in de aarde gevallen op de lange termijn. Dus goed gelukt.
Ja, dus ben je dominee geworden.
Ben ik
dominee geworden. In die hoe moeten wij leven traditie van het seminarium. Hoe gaat dat in de VS? In Nederland hebben we dat beroeping, dus dan word je
daar ook
aangetrokken.
Hier ook, net zo. Ja, okay. Dus ik kreeg een beroep van een kerk in Hayward, Californië, als hulppredikant.
Oh.
Dus ik was niet de hoofdpredikant meteen, en dat stond mij wel aan, want ik wou eigenlijk nog graag iets leren erbij.
Enig idee hoe zij bij jou kwamen?
Dat was voorheen een dominee van mevrouw. Dus ik denk dat het ze meer om haar begonnen was dan mij, neem ik aan. Ik geloof dat zij een beroep heeft gekregen en ik kon er zo'n beetje bij hangen. Dat is gekheid natuurlijk.
ik kan mij van alles vertellen. Maar jij kwam daar dus terecht als hulp.
Ze kregen 2 voor de prijs van 1. Zo ging het eigenlijk. Want zij was toen ook afgestudeerd.
Ja.
En zij werd een christelijke therapeute in die kringen. Praktijk opgezet. Of nee, ze heeft zich eerst bij een andere praktijk aangesloten, maar het was wel het idee dat ze op die manier zo verder zou gaan.
Dus zij ging die kant op en jij werd hulppredikant. Dit was ook nog in Californië. Was het wat je ervan verwachtte?
Ik was, terwijl ik nog in het seminarium was, had ik iets ontdekt over industriekapelaan. Dat ben ik iets meer uitgebreid gaan bestuderen. En daar heb ik uit mijn eigen initiatief Toen ik nog op het seminarium zat, heb ik daar een experiment over uitgevoerd. Het was zelfs een beetje financieel gesteund door de gereformeerde kerk hier, het hoofdkantoor. En toen ik dus eenmaal in Hayward was, ben ik daar... Ik ben eigenlijk op die manier ben ik daar aangesteld dat ik zou gedeeltelijk jeugdpredikant zijn en gedeeltelijk dat idee van industriekapelaan alsnog uitproberen. Dus was het de bedoeling, net zoals in het leger, als mensen van hun kerk weg ergens door omstandigheden aan een bepaalde plek gebonden zijn, zoals je dat in het leger bent, en je niet normaal gewoon naar je eigen kerk kunt gaan, dan verwacht men, of toen verwachtte men vroeger, maar in zekere zin nu ook nog wel, dat het leger dan het dan mogelijk maakt dat mensen binnen dat nieuwe werk- en leefverband alsnog naar de kerk kunnen gaan. Dus dan ben je een leger, een veldpredikant, een legerkapelaan. Als je in het ziekenhuis ligt en je kunt niet naar de kerk, dan hebben ze in een hele hoop ziekenhuizen hebben ze een ziekenhuiskapelaan. Als je bijvoorbeeld een zeeman bent en je komt maar af en toe in een vreemde haven, dan zijn er ook zeemanshuizen voor christelijke zeemanshuizen. Dan heb je daar een zeevarenderskapelaan die mm-hmm. zit daar. Ik zeg, nou, er zijn zat mensen die zitten zo druk, die zijn zo zwaar aan hun werk verbonden. Misschien dat het nog niet zo'n gek idee zou zijn als de mensen toch niet meer naar de kerk kunnen. Dan komt de kerk naar de mensen. Dan gaan we gewoon een industriekapelaan op touw zetten. Als een added value, een soort van benefit to the employee. Toegevoegde waarde vanuit de werkgever aan de werknemer.
Ja.
Dat krijg je hier ook bij. Als je hier werkt, krijg je zoveel loon. Je krijgt ziektewet en je krijgt pensioen. En je krijgt er een kapelaan bij. Ja. Lucky you. Ja, weet je?
Ja, ja.
En bij sommige mensen werd het bijzonder gewaardeerd. Hoe heet dat? Er is mee geëxperimenteerd in Frankrijk met de worker priests in de katholieke kerk. Dus het was al een vrij bekend begrip in het verleden.
Hmm.
En dan heb ik daar iets meer mee geëxperimenteerd. Dat bestond in onze kerk nog helemaal niet. En toen kwam ik er toch op een gegeven moment wel achter dat ik liever kapelaan zou zijn dan jeugdpredikant. Ik ging liever met de onkerkelijke werknemers in zee dan met een beetje babysitter voor de verbondsjeugd.
Eten met zondaars en belastingen inners.
Zo, precies. Precies zo. Ja. En toen kwam de recessie van 85. En toen was dat ook weer afgelopen.
Ja, geen geld meer. Wat kan er het eerste weg? Nou, we kunnen vast wel zonder dat.
Precies. Ja, zo dus ging dat.
Toen werd je hand geforceerd om iets anders te gaan doen.
Ja, en toen heb ik een beroep aangenomen om een nieuwe kerk te stichten in Halifax, Nova Scotia.
Ja, als je dan toch wat anders gaat doen.
Aan de andere kant van het land.
Ja, ja. In de bevroren wildernis.
Nee, het was niet zo koud in Halifax. Nee, nee, nee. Dat denkt men dan, maar dat is niet zo. Halifax heeft een heel... hoe heet het? Een mild klimaat, zeg je dat?
Ja, ja.
En... toevallig het jaar dat ik er was, het eerste jaar dat ik er was, bevroor de haven wel, maar dat was de eerste keer in 27 jaar.
Dus toeval, dat toeval. Jij daar komt.
Ik kom havenprovisie.
Juist.
Ja. Maar ik vond het prachtig daar en ik had er dus erg naar mijn zin. Maar ja, ook weer zoiets van de omstandigheden van de kerkenpolitiek en hoe dat allemaal... zich afspeelde. Ik kwam er omdat een dominee in een van de andere kerken die daar dus al bestond, de gereformeerde kerk, daar stond een dominee en die wilde dat zijn kerk aan de universiteit gebonden zou blijven. En die had daar een kerkje heel dicht bij de universiteit, maar dat kerkje was veel te klein. Dus elke keer als er meer mensen kwamen, dan moesten er andere mensen weer weg.
Hmm.
Want er was gewoon niet genoeg ruimte in de kerk. Dus dan zou je zeggen, nou, dat is een leuk probleem om te hebben.
Ja.
Waarom gaan we dan niet verhuizen naar een grotere kerk?
Ja, precies.
Nee, dat kon niet, want hij wilde dat zijn kerkje naast de universiteit bleef staan. Want hij had zo'n idee van zichzelf dat hij was een universiteitsdominee. Dat had hij in zijn eigen self-image. Die was zodanig daarop gericht dat hij... Het was belangrijker voor hem dat hij met die studenten in zee zou gaan dan met de rest van zijn gemeente. En die moesten dan maar doorschuiven, zeg maar. Nieuwe studenten, houden we er weer uit.
Ja,
nieuwe studenten erin, houden we er weer uit.
Zolang het beeld maar gehandhaafd blijft, juist. Dus jij komt
en
daar.
Ik kreeg een stuk of wat van die... zeg maar overbodige gemeenteleden en of we dan maar iets aan de andere kant van de stad zouden willen beginnen.
Die term alleen al, overbodige gemeenteleden.
Vreemd, hè?
Ja.
Ja. Maar het voelde wel zo aan voor die mensen.
Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen.
Ja. En begonnen we dus iets nieuws in een ander deel van de stad, wat iets meer met urban setting, het was meer binnenstad, zeg maar.
Ja.
Armere mensen. En daar zouden we dus iets mee beginnen. En plotseling ging die weg. Die andere dominee.
Footsie.
Die andere dominee Footsie. En dat had niemand verwacht. Niemand zag het aankomen.
Nee, ik hoor het ook.
En hij kreeg een beroep en hij was verdwenen. Toen kwam er een vriend van school van mij. Die werd daar beroepen en die kreeg die kerk. Nou, die had een heel ander beeld van wat daar moest gebeuren. En wij waren sowieso al goede vrienden. Hij zei, Jan, in jouw buurt... Staan er geen lege kerk ergens? Iets groots? Ik zeg, ja, toevallig wel. Ik loop elke dag langs.
Ja, ja.
Nou, dan komen we bij jou naar de kerk. We zullen zien of we die kerk kunnen huren of kopen of wat dan ook. Dus die heeft het hele zootje van de universiteit vandaan naar de binnenstad verhuisd. Maar hij had daar zijn eigen gemeente. Alle mensen die toen de tijd allemaal, zeg maar, overbodig waren, die werden nu hartelijk weer gewelkomd. Hij had een volle kerk. Met een vloekende zucht had hij een volle kerk.
Ja.
Maar hij zat wel in mijn buurt. Nou, hoe moest ik nou?
Ja, precies. Want jij was nog steeds beroepen.
Dus. Wij hebben het een poosje samen gedaan. We konden goed met elkaar overweg. Maar het leek er toch wel op dat... Het was toch wel in zekere zin geen kerk waar je nou meerdere dominees nodig had. Dus of ik dan maar AUB op wou rotten. Het werd niet zo gezegd hoor, maar...
Het is niet vervelend gegaan?
Nee, helemaal niet. Maar ik had zelf ook bepaalde aspiraties en hij was duidelijk hij was een veel betere prediker dan ik. En ik kon goed merken dat een hele hoop mensen hem heel graag mochten. En daar wilde ik niet... Het idee van samenwerken was toen de tijd nog niet zo algemeen bekend... om te zeggen van, nou ja, we gaan de gemeente zo groot maken dat je inderdaad twee dominees nodig hebt, die dan elk een bepaald deel van het werk op zich zouden nemen, zeg maar. Ik had meer zelf het idee, en dat werd dan ook met mijn werkgever, dat was de Home Missions organisatie van de kerk, werd het dus ook besproken of ik dan eventueel een andere kerk in Lansing, Michigan over kon nemen en daar verder gaan, zeg maar. Heb ik gedaan.
Dus van Nova Scotia naar Lansing.
Ja.
Dat is een aardige stad.
Lansing was ook een mooie stad. Mijn middelste dochter is daar geboren. En ik had goede vrienden daar, waar ik in latere jaren nog veel contact mee heb gehad. En daar ben ik een poosje geweest. En toen leek het erop alsof zij... Oh ja, er werd vanaf het begin besloten, ik zou dus een overgangsdominee zijn. Tussen twee beroepen dominees. Ik werd daar geplaatst. Ze hadden me niet beroepen.
Je was interim.
Een interim pastor, ja. En er was een regel daarover dat ze mij niet mochten beroepen. En dan hebben ze geprobeerd om die regel te veranderen. Want ze mochten mij ook daar wel. Maar dat is niet doorgegaan. En toen werd mijn vrouw aangeboden. Voor een groot christelijk ziekenhuis. Psychiatrisch ziekenhuis. Een satelliet op touw te zetten in Southern California.
Dus een nieuwe locatie.
Ja. Dus terug naar Southern California, waar haar ouders woonden, waar we nog vrienden hadden, waar we al gewoond hadden in het verleden, waar die oorspronkelijke school was waar we vanaf afgestudeerd waren. En dat leek ons toen op dat moment wel iets om ja op te zeggen.
Ja, want het klinkt af en toe een beetje als een zwerfbestaan.
Nou, dat was het in zekere zin ook wel. En er zijn zat mensen die hebben dat zo eens een beetje van een afstand bekeken. En die vroegen zich dan af, waar is hij nou eigenlijk mee bezig? En in zekere zin vroeg ik me dat zelf ook wel eens af. Waar ben je nou eigenlijk mee bezig?
Dat kan ik me voorstellen, ja.
Ja, want alles was zo anders. Van het ene naar het andere. Het was zo verschillend. Dus ik heb me overal behoorlijk aan moeten passen aan andere omstandigheden en andere vereisten. Nou, toen kwam ik weer terecht op Southern California.
Iets wat bekend terrein.
Ik kom weer bij mijn schoonouders over de vloer. Kinderen konden met oma en opa spelen. Het kwam allemaal goed.
Maar jij had daar geen beroep in, toch?
Nee, die had ik niet. Goeie vraag trouwens. Want we hadden ons dus voorgenomen dat om mijn vrouw die gelegenheid te geven, zou ik een paar jaar voor de kinderen zorgen. Ik geloof dat het in Nederland huisvader heet het huisvader?
Huisvader, ja.
Huisvader heet. Nou, dat deed ik dus voor een paar jaar en daar heb ik bijzonder van genoten. En ik heb een bepaalde verhouding met mijn kinderen die daar duidelijk het resultaat van is. En daar ben ik heel blij mee. En toen kwam kindje nummer 3. En toen vond mevrouw dat ik toch alsnog maar weer aan het werk moest. En zij iets meer aandacht aan de kinderen kunnen besteden. En dat was voor haar ook een grote verandering. En of ik dan maar een nieuw beroep van een kerk wilde zoeken. En toen zei ze tegen mij, je kan gaan waar je wil, maar ik ga niet mee. Als dominee zijnde.
Ja, want ze was tot op die tijd steeds meegereisd.
Ja. Als dominee zijnde, je kunt een beroep nemen waar je dan ook wil, maar ik ga niet mee. En dat was haar manier om te zeggen van, nee, jij bent echt geen dominee.
Het was niet dat ze wilde dat je in Californië bleef.
Nee, dat was haar manier om te zeggen van, ik weet meer van jou dan de mensen van jou weten die eventueel jou als dominee aan zullen stellen. Het is een beetje moeilijk voor mij om dat zo te zeggen, want zij was, wat dat betreft, op dat moment zag ze mij duidelijker dan ik mezelf zag. Maar ik heb dat erkend en ik heb er hard over nagedacht. En ik wilde niet dat ik daar mijn huwelijk over aan ten onder zou willen doen. En toen was ons een gelegenheid aangeboden om weer terug te gaan naar de veehouderij. En een van de leden van onze kerk die zei, Jan, zullen we jou van het kerkenwerk weghouden als we je een baan aanbieden op ons veehouderijbedrijf? Ik zei, nee, helemaal niet, want ik denk dat ik daar wel mee klaar ben. En toen ben ik weer teruggegaan in de veehouderij als bedrijfsleider.
Mist je het kerkwerk toen?
Helemaal niet. Nee. Ik heb het ook. Ik ben toen ook naar een andere stad verhuisd. En in die stad was ook een gereformeerde kerk. En die dominee die heeft me wel aangeboden. Wil je af en toe nog eens spreken? Ik zeg nee, beslist niet. Want ik wil dit deel van mijn leven op dit moment achter me laten. Ik heb zo'n idee wat er een beetje aan verbonden zit. En ik wil opnieuw beginnen met deze nieuwe carrière.
Ja, dus, hoofdstuk afgesloten, ja, nieuwe
precies,
pagina.
Ja. En dat heb ik een jaar of 7 gedaan. Maar tijdens het eerste jaar dat ik op dat veebedrijf zat, heeft mevrouw me alsnog verlaten. Dus voor redenen waar ik het op dit moment wel mee eens was, op dat moment niet. Mm-hmm. Op dit moment wel. Dus ja.
Wauw. Dus daar zit je weer. Je vrouw heeft je verlaten, je zit bij het veehoedenbedrijf. En dat lijkt me heel moeilijk.
Nou, het bedrijf werd op zich een soort van redding. Want ik kon er. Het vereiste behoorlijk veel van mij, dus ik moest me er echt in verdiepen en daar behoorlijk met de instorten, zeg maar.
Ja.
En dat heeft me toen de tijd wel gered van een of andere depressie. Dat had kunnen gebeuren als ik te veel tijd had gehad om erover na te denken.
Ja, ja, ja.
Dus dat werd me op die manier. Werd me dat. Daar werd ik van behouden, zeg je dat zo?
Voorbehouden, denk ik.
Voorbehouden, ja.
Dus je werd belet om te gaan malen.
Ja, ja, ja. Dus. Nou ja, dan kom je de veearts tegen. Dat is een heel lieve veearts. Een jaar of wat later. En toen het bedrijf uiteindelijk verkocht werd, ben ik met haar getrouwd. En ik zeg af en toe wel eens, ik heb de mooiste manier gevonden om mijn veeartsenkosten terug te winnen. We kwamen elkaar tegen aan tegenovergestelde kanten van de koe. Ik stond aan de schone kant.
Juist, ja, verstandig, ja. Ja, het is natuurlijk een heel, heel standaard verhaal dat mensen elkaar op die manier ontmoeten. Dat is dan ook weer zo.
Nou, jij toch ook?
Ja, tuurlijk.
Jij bent toch ook je vrouw tegengekomen aan opposite sides of a cow?
Half, ook al half soort zo.
Was het een slagerij? Ja. Jij komt er toevallig tegen in de slagerij.
Ja, precies.
Ja, nee.
Ja, maar ik heb je huidige vrouw natuurlijk ontmoet. En ik zie dat je nog, in wat je zegt, een heel goede band met je kinderen hebt. Je bent ondertussen gepensioneerd. En je laat nu willekeurige Nederlanders in je huis verblijven.
Ja, als ze er tenminste zin in hebben.
Ja, ze willen af en toe dat je wat in de microfoon komt praten, maar verder gedraaid.
Dat is me nog niet overkomen. Je bent de eerste die dat geflikt heeft. Ja.
Ik heb de primeur.
Ja.
Nou Jan, ja, is er nog iets wat je graag wil vertellen?
Nou, ik weet dus niet wat het uiteindelijke doel is van dit verhaal. Er is nog zat andere dingen waar we het over kunnen hebben, maar ik weet niet hoe lang dit hoort te zijn. En ik heb zelf het idee dat er zijn niet zo gek veel mensen die nou echt uitgebreid urenlang naar mijn levensverhaal willen zitten luisteren. Dus laten we er hier maar mee kappen.
Oké, okay. Ik denk dat je daar nog van zou verbazen dat mensen graag naar dit soort verhalen luisteren. Maar
nou, als ze dat laten weten, dan doen we het nog een keer.
Prima, heb ik een excuus om hier naar de zon te komen.
Ja.
Jan, ik dank je hartelijk voor je tijd en bedankt voor het openhartige gesprek.
Niets te danken. Graag gedaan.